Goedemorgen. Ik had met Sietse afgesproken dat ik vanmorgen nou eens zou zeggen dat ik de vader van Sietse ben. Hij zegt altijd dat hij mijn zoon is. Nou, nu zeg ik een keer dat ik zijn vader ben. We staan vanmorgen stil bij het verhaal over Abraham. Ik wil eerst lezen de tweede helft van Genesis 11. En dan waar we echt bij stilstaan vanmorgen is het eerste deel van hoofdstuk 12. Genesis 11 lees ik vanaf vers 10. Dit zijn de nakomelingen van Sem. Toen Sem 100 jaar oud was, verwekte hij Arpachsad 2 jaar na de zondvloed. Na de geboorte van Arpachsad leefde Sem nog 500 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Arpachsad 35 jaar was, verwekte hij Selach. Na de geboorte van Selach leefde Arpachsad nog 403 jaar, hij verwekte zonen en dochters. Toen Selach 30 jaar was, verwekte hij Eber. Na de geboorte van Eber leefde Selach nog 403 jaar, hij verwekte zonen en dochters. Toen Eber 34 jaar was, verwekte hij Peleg. Na de geboorte van Peleg leefde Eber nog 430 jaar, hij verwekte zonen en dochters. Toen Peleg 30 jaar was, verwekte hij Reu. Na de geboorte van Reu leefde Peleg nog 209 jaar, hij verwekte zonen en dochters. Toen Reu 32 jaar was, verwekte hij Serug. Na de geboorte van Serug leefde Reu nog 207 jaar, hij verwekte zonen en dochters. Toen Serug 30 jaar was, verwekte hij Nagor. Na de geboorte van Nagor leefde Serug nog 200 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Nagor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Na de geboorte van Terach leefde Nagor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nagor en Haran. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abram en Nagor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nagors vrouw heette Milka. Ze was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar, zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Haran aangekomen waren, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar, hij stierf in Haran. En dan het gedeelte waarbij we stilstaan vanmorgen. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging uit Haran weg zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Haran hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen ze daar aangekomen waren, trok Abram het land door tot aan de eik van More bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daar vandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt, en ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. Steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev. Laten we ons eens proberen om dat een beetje voor te stellen. Daar staat Abraham. Hij kijkt uit over de wijde vlakte voor hem, de bergen in de verte. Achter hem staan de tenten waar hij woont met zijn vrouw en zijn knechten. Voor hem het gebied waar zijn kudden weiden. Dit is het land waar hij is opgegroeid, waar hij altijd gewoond heeft. Hij heeft geen vast huis of zo. Als een herder met zijn kudde trekt hij rond in de omgeving. Maar dit is toch zijn land. De omgeving waar hij thuis is. Hier heeft hij met zijn familie altijd gewoond. Maar nu heeft hij een stem gehoord. Ga uit je land. Maar dat land is een prima gebied voor mensen met grote kudden. Ligt tussen de grote rivieren, vruchtbare streek. Ga uit je familie. De groep mensen waar je bij hoort. Waar je altijd tussen gewoond hebt. En je familie, dat is je bescherming, je veiligheid. Laat zelfs je naaste verwanten achter, zegt de stem. De mensen die het dichtst bij hem staan. Het komt steeds dichterbij, je land, je familie, je naasten. Alles wat hem lief is, moet hij loslaten. En hij moet weg om helemaal aan zichzelf overgeleverd te zijn. Je familie, dat is de wereld waar je in leeft, zeker in die tijd. Als rondtrekkende herder heb je geen bescherming van een stad. Je bent helemaal aangewezen op je clan, op je familie. Je vader met wie je overlegt en alles bespreekt, die je het vak leert van het herder zijn. Je broers met wie je lacht en met wie je huilt. Moet hij dat allemaal opgeven, zijn hele leven op losse schroeven zetten? En waar gaat het dan naartoe? Naar het land dat ik je zal wijzen, zegt de stem. Dat is nogal vaag. Waar komt hij terecht? En wat treft hij daaraan? En waarom moet dat eigenlijk? Ik zal je tot een groot volk maken, zegt de stem. Moet je net tegen hem zeggen. Hij en zijn vrouw hebben geen kinderen. Al jaren getrouwd, maar er is nooit een baby gekomen. Een groot volk? Wat wil die stem? Wat wil die God? Want wat zoekt God hier bij deze man en bij deze tenten? Abraham is niet arm, hij is een rijke herdersvorst. Hij heeft grote kudden, koeien, ezels, veel knechten. Ook weer hun gezinnen. Abraham is niet arm. Je kunt hem vergelijken met een van de directeuren van een groot familiebedrijf. En hij zal een flink vermogen hebben gehad. Maar toch is het een man zonder toekomst. Want hij heeft geen kinderen. Hij heeft een vrouw, Sara. Hij heeft een neef, Lot. Hij heeft een enorme slavenstoet. Allemaal zijn personeel. Maar geen kinderen. Een man die alles heeft in het leven, alleen geen toekomst. Dat is een beetje het beeld van de mens op zich en de wereld op zich. Wat een rijkdommen kunnen we met elkaar opbouwen. Wat een vermogen hebben we. Hele cultuur en wetenschap en techniek. En toch zit er geen toekomst in. Het is een doodlopende weg. Dat geldt ook voor Abraham. Straks sterft hij. En wat blijft er dan over? Wie zal er nog aan hem denken? Juist deze kinderloze man. Hiervoor, dat stuk hebben we gelezen in hoofdstuk 11, die lijst van Sem. Die verwekte die en die verwekte die en zoons en dochters. Maar Abraham verwekte niemand. Bij hem stopt het. En als God iets wil, dan zullen er toch kinderen moeten komen. Kinderen, dat geeft toekomst, dan kan er een volk komen en dan kan er een Messias komen. Maar Abrahams leven staat op doodspoor, rijk, goede positie, maar voor God onbruikbaar. Dit is een heel belangrijk punt in de geschiedenis van de aarde. God gaat op weg om de wereld te redden. De hele wereld heeft zich van hem afgekeerd. Ze lopen achter andere goden aan. Ze gaan hun eigen wegen. Maar God gaat beginnen aan een spoor dat iets nieuws gaat maken. Een volk dat zijn volk zal zijn. En er zal een man uit dat volk geboren worden die de wereld zal redden. En aan het begin van dat spoor staat een kinderloze man. Aan het begin van dat spoor staat een man, een mens die helemaal vastzit. God zegt niet, Abraham, jou moet ik hebben, want jij bent rijk en jij hebt het ver geschopt. Met jou kan ik wat. God gaat het doen met een mens die compleet machteloos is. Abraham, je bent rijk. Maar waar is je toekomst? Aan het begin van Gods redding staat onze menselijke onmacht. De verlossing die God ons geeft is niet de kroon op wat we zelf allemaal gedaan hebben. Onze redding is nooit, nou daarom ben je gered. Dat sluit ook bij jou aan. Onze redding is altijd, en toch, het sluit nergens bij aan in mijn leven, en toch, Abraham is een machteloze man. En van hem gaat God iets maken. Van hem maakt God het begin van zijn hele weg door de geschiedenis. Dat is prachtig om te zien, denk ik, in Genesis. Wij kunnen ons, het is niet meer zo heel sterk, maar ik denk dat we ons als westerse wereld toch altijd nog wel sterk voelen. Rampen gebeuren vooral in Afrika en Azië. Dat zal hier niet zo gauw gebeuren met die orkanen en die overstromingen. Of misschien voelen we ons juist niet zo sterk. God, wat moet u toch met mij? Als je ongetrouwd bent of geen kinderen hebt gekregen. Of je niet opgewassen voelt tegen je gezin. Of tegen je werk of tegen het leven. En wat breng ik nou terecht van mijn geloof? Maar daar hoeft God het ook helemaal niet van te hebben. Wat wij ervan terecht brengen. Hij maakt uit een kinderloze man een compleet volk. Wat in de wereld zwak is, kiest hij uit om wat sterk is aan de kant te zetten. Als je je machteloos voelt, mag je je sterk weten in God. Hij hoeft het niet van mij te hebben, maar ik mag het van hem verwachten. Wie weet wat hij met mij kan doen. Juist als wij zwak zijn, komt Gods kracht in ons aan het werk. Kijk maar naar Abraham. Abraham in zijn onmacht. En dan gaat God iets doen. Ik zal je tot een groot volk maken. Het lijkt wel weer een beetje op Genesis 1, de schepping. God gaat iets maken. God gaat scheppen. Hij gaat iets maken uit niets. Er is niks, een onvruchtbaar huwelijk, maar God gaat iets maken. En er is nog iets wat lijkt op Genesis 1. God zegt, ik zal je zegenen. Dat stond ook in Genesis 1. God maakte de mens, God zegende hen en zei, wees vruchtbaar en word talrijk. Hier bij Abraham is dat eigenlijk nog sterker. God zegt niet, wees vruchtbaar en word talrijk. Hij zegt, ik zal je vruchtbaar en talrijk maken. Dat is nog sterker dan bij de schepping. Bij de schepping was er niets, maar God schiep. En als God gaat verlossen, is er ook niks. Maar God schept. Mensen hebben niks te bieden, maar God staat garant. En dan maakt God een nieuw begin. Bij Abraham, van Abraham gaat het naar Israël. Via Israël komt Jezus in de wereld. Een nieuw begin. En tegelijk is het ook een soort tussenperiode. Want de Bijbel begint niet bij Abraham. De Bijbel begint bij de schepping. De hele wereld, de hele mensheid staat in Gods aandacht. God zoekt de volken. En dat komt nu weer bij Abraham. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar God gaat een omweg maken. Hij roept één man eruit. Abraham wordt uitgekozen. Hij gaat op weg met één volk dat uit Abraham geboren wordt, Israël. Maar die omweg dient om weer bij alle volken uit te komen. Abraham wordt als eenling uitgekozen, maar hij mag alle volken tot zegen zijn. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat begint hier, als God bij Abraham komt, een van zijn nakomelingen zal alle volken redden. God zet één man apart om weer bij alle mensen uit te komen. Je zou kunnen zeggen, dat is uitverkiezing, dat is zo'n lastig woord, dat is op allerlei vreemde manieren uitgelegd, maar het staat wel in de Bijbel, wat is dat dan? God haalt een mens of een aantal mensen eruit, die kiest hij eruit, om weer bij iedereen terug te komen. God wil alle mensen bereiken. Uitverkiezing, God kiest, maar nooit om je op jezelf te zetten. Als God je kiest, dat is Gods liefde voor jou, maar hij wil via jou weer anderen bereiken. Hij heeft jou persoonlijk lief en hij wil jou inzetten voor zijn werk, maar hij heeft ook de wereld lief en hij wil jou gebruiken om de wereld te bereiken, de mensen om je heen. Dat is de wereld waar wij in leven, uitverkoren door hem. En dan plaatst hij ons tussen de mensen die we mogen bereiken. Die plek geeft hij ons. Met mensen om ons heen, onze buren, onze collega's, onze families. Uitgekozen om tot zegen te zijn. En dan komt dat woord een aantal keren terug. Zegenen. Dat is een bekend woord, zegen. Wat betekent dat nou? Als God het doet, zegenen, betekent eigenlijk gelukkig maken. God zegene u, mogen God u gelukkig maken. Dat belooft God aan Abraham. En niet alleen gezegend worden, maar ook zelf tot zegen zijn. Hij zal anderen gelukkig maken. En met hem alle geslachten van de aarde. Dat springt helemaal uit het verhaal, zou je kunnen zeggen. We kennen dat God iemand wil zegenen. En dat God dan ook zegent wie ons zegent. Dat snappen we ook. Hè? Dat is als je bij elkaar hoort. Jouw vrienden zijn mijn vrienden. Jouw vijanden zijn mijn vijanden. Maar dan ook nog. Met jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat springt eruit. Dat is net als dat je op je verjaardag tegen je kind zegt. Je bent jarig. Ik geef je veel cadeaus en je mag een heleboel vriendjes uitnodigen en uit alle landen zul je kaarten krijgen. Nou, veel cadeaus, dat is leuk. Vriendjes, dat is feest. Maar uit alle landen kaarten, dat kan niet. Dat is een grapje. Maar als God het zegt, is dat natuurlijk geen grapje. Maar het is een belofte die boven je eigen wereld uitgaat. Die veel groter is dan wat wij in ons hoofd hebben. Is dat niet allemaal wat te voor Abraham? U zult een en al zegen zijn. Maar wat kent God Abraham nou? Ja, God kent Abraham wel. Maar wat kent Abraham God nou? Er staat ergens anders in de Bijbel dat Abraham afgoden diende. Het lijkt hier eigenlijk een soort eerste kennismaking. En dan komt God direct al met zoveel beloften. Alle volken van de aarde zullen door jou gezegend worden. Dat is nou typisch God. Als God naar je toe komt, dan komt hij ook helemaal. Als hij jou kiest, dan kiest hij jou ook helemaal. Als hij met je op weg gaat, dan geeft hij zich voor 100%. Dan valt, om zo te zeggen, zijn liefde ook helemaal over je heen. Dan zegt God niet van, nou, ik ga het met jou eens proberen en dan zal ik wel eens afwachten wat het gaat worden. Want hij gaat zelf met ons op weg. Hij geeft zich. God spreekt niet op de maat van Abraham, maar hij spreekt op de maat van zichzelf. Uit de volheid van zijn liefde. Als God komt, is het een en al licht. Abraham, met jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Moet die man niet geduizeld hebben? En denken wij soms niet toch een beetje klein van God, van wat hij door ons heen doen kan? We zijn gered, maar hoe komt dat er in ons leven uit? Je zult een en al zegen zijn, zegt God. Wat God van een mens kan maken, dat blijft niet binnen onze wereld. Dat gebeurt in zijn wereld. We mogen op zijn maat leren denken. Abraham krijgt een speciale plek in Gods plan. Dat is duidelijk. Maar verder is hij gewoon een mens als wij. En een zondig mens, net als wij. Hij had afgoden gediend. En God zegt, jij zult een en al zegen zijn. Mogen we dat toepassen op onszelf? Wij zullen zegen zijn. Petrus schrijft dat later. Zegen anderen, omdat u zelf geroepen bent om zegen te erven. God heeft ons bestemd om gezegend te worden. Geef daarom ook zelf zegen aan je omgeving. Maak je omgeving gelukkig. Breng het evangelie in hun leven. In ons woont het woord van Jezus. In ons woont de geest van Jezus. Daarmee mogen we mensen gelukkig maken. Dat zit natuurlijk nooit in onszelf dat wij zulke leuke mensen zijn. Dat zit in het woord van Jezus. Dat wil hij door ons doen. Daarvoor heeft hij ons geroepen, uitgekozen, om onze omgeving, de mensen die hij op ons pad brengt, gelukkig te maken. En er staat bij, wie jou bespot, hè, ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Dat komt er ook bij, hè. Mensen kunnen zich ook tegen je keren als je met het woord van Jezus komt. En dat zal God hoog opnemen. Wie jou bespot, wie jou uitlacht, wie jou uitscheldt, die zal ik vervloeken. Maar het beheersende woord is zegen. Iemand kan zich tegen je keren, maar dat is enkelvoud. Wie jou, dat is er maar één, wie jou bespot. Wie jou zegenen is meervoud. Dus diegenen die je bespotten, die tellen eigenlijk nauwelijks mee. Hier en daar misschien. Maar als God met je op weg gaat, wat kan een mens dan nog doen? Dan zal er zegen zijn, want God gaat met je mee. Wat een geweldige belofte is dat. God vraagt van Abraham een offer. Verlaat je land, je familie, je naaste verwanten. God is niet altijd aardig voor ons, want er zit vaak zoveel in de weg in ons leven en dat moeten we loslaten. Hij wil de enige zijn. Abraham, ga daar weg, laat alles achter. En dan mag hij zijn vrouw nog meenemen en zijn neef en zijn knechten. Maar straks gaat Lot weg, moet hij afscheid nemen. Uiteindelijk zal God zelfs zijn zoon van hem vragen. Abraham, verlaat je land, verlaat je familie, verlaat je naaste verwanten en geef mij je zoon. Die je lief hebt, Isaac. God vraagt offers, want hij wil de enige zijn. Onze enige basis, onze enige hoop, onze enige toekomst. Zoals je als vrouw ook voor je man de enige wilt zijn. Alleen jij, niet nog een paar anderen. Maar wat een belofte komt erbij. Een groot volk, een en al zegen. God kan soms veel van ons vragen, maar hij staat garant dat we er altijd beter van zullen worden. We zullen gezegend zijn. En Abraham gaat. Hij heeft geen idee wat het gaat worden. Het is opvallend dat van Abrahams vader al staat dat hij naar Kanaan ging. In hoofdstuk 11 hebben we gelezen. Waarschijnlijk ging hij al die kant op, maar hij blijft onderweg steken. En dan moet Abraham verder. Alles wat hem dierbaar is achterlaten, niet weten waar hij uitkomt, dat moet een raadsel zijn geweest. Abraham was niet overal uit toen hij op weg ging, maar hij gaat. God gaat beginnen met een volk. God schept een volk en hij schept ook het geloof waarmee het begint. Abraham zal heel veel nog niet begrepen hebben. Maar hij wacht niet, hij gaat. Hij gelooft die stem, die God. Wat is nou geloven? Dat is niet dat je overal uit bent en alles door hebt. Maar Abraham geeft zich over. God belooft hem iets. En Abraham zegt niet, nou eerst maar eens zien, ik zal eens kijken. Maar hij pakt het aan. Geloof is alles wat je kunt zien, opgeven voor wat je niet kunt zien. Alles wat je hier hebt, loslaten voor wat nog komen moet. Dat is lastig, want wat je ziet, dat trekt altijd. Wat je hier hebt, is altijd zekerder dan wat nog komen moet. Maar geloof zegt, er is niets zekerder dan God. Alles wat ik hier kan zien, gaat voorbij. Maar wat God mij belooft, blijft staan. God staat garant. En waarvoor staat God garant? Dat Abraham alles krijgt wat hij leuk vindt? Nee, hij moet veel loslaten. Maar God staat garant voor zijn plan met Abraham. En voor Abrahams plek in dat plan. Wat is mijn plek in Gods plan? Niet Gods plek in mijn plannen, maar mijn plek in zijn plan. Ik weet niet van de een op de andere dag wat nou Gods plan met mij is. Ik denk dat Abraham dat ook niet helder had. Hij moet gewoon op pad gaan. De belofte stond vast, Abraham, ik ga je zegenen, groot volk. Maar heel veel is verder nog vaag. Maar God heeft gesproken. Hij heeft een plan, dan gaat het gebeuren. Niet alle dingen die ik graag wil, maar waar hij mij voor gebruiken wil. En dat geloof blijkt dan niet alleen als Abraham vertrekt, maar ook als hij in het land komt, Kanaan. Komt hij met zijn hele stoet en zijn kuddes. En dan zoekt hij een belangrijke plek, Sichem, de terebint van More, staat er. In vers 6, toen trok Abraham het land door tot aan de eik van More bij Sichem. De eik van More, de leraars-eik, een soort heilige plek daar in dat land. Daar spraken de goden en er kwamen waarzeggers om de toekomst te voorspellen. Abraham is hier echt een vreemdeling die nergens op hoeft te rekenen. Maar dan komt God. Maar de Heer verscheen aan Abraham. De deur gaat nog een stukje verder open. Eerst was er alleen een stem. Nu is er ook een verschijning. Het staat niet bij wat Abraham heeft gezien, maar het was iets zichtbaars. De kennismaking wordt uitgebreid. En God zegt, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. De Kanaanieten zitten er nog, maar God is de eigenaar van de wereld. En hij kan het geven aan wie hij wil. En Abraham bouwt een altaar voor God. Geen gedenkteken voor zichzelf. Ik ben hier. Maar een bruggenhoofd voor God. Abraham claimt alvast het land dat God hem heeft beloofd. En daarna trekt hij weer verder. Waarschijnlijk zit daar iets in. Van ja, maar hij krijgt geen vaste plek. Hij is een soort ongewenst persoon. Hij moet door, hij komt bij Bethel, bouwt hij weer een altaar. Daar roept hij weer de naam van de Heere aan. Het is Gods land. Hij komt hier namens God, een getuigenis van Abraham. En dan aan het eind staat er steeds verder reisde Abraham in de richting van de Negev. Dat is dat zuiden van Israël, woestijn, de Negev-woestijn. En dan denk je van, God roept hem naar een land. Dan denk je toch dat er iets moois gaat komen en waar Abraham uitkomt, dat is de woestijn. Het lijkt mislukt. God heeft hem het land beloofd en dan komt hij ergens in het uiterste zuiden, komt hij terecht. Wat moet hij daar met zijn kudde? Maar Abraham gaat verder. Hij gaat niet terug. Hij is niet welkom in het land, dat kun je merken. Maar hij keert niet om. Abraham heeft geloof. Een groot volk worden, hij is kinderloos. Dit land heet hem niet welkom. Maar hij gelooft. Hij loopt niet op de zaken vooruit. Hij gaat niet het land veroveren. Maar hij gaat ook niet terug. Het is aan God wanneer de belofte vervuld wordt dat het land zal komen. Maar het is aan ons om God te geloven. Leven in het vertrouwen op wat hij gezegd heeft. Je ziet het nog niet. Dat is vaak moeilijk genoeg. Maar hij heeft het gezegd. Vreemdelingen die nergens op hoeven te rekenen in deze wereld. Maar we rekenen op Gods plan met ons. En intussen mogen wij altaren bouwen voor God. Geen gedenktekens voor onszelf. Wat wij bereikt hebben. Maar vingerwijzingen naar God is de plek die ik op aarde heb. Is mijn huis en mijn werk. Is dat een vesting voor mezelf of een bruggenhoofd voor God? Is mijn leven, mijn aanwezigheid hier, een verwijzing naar hem? Dat is het geloof van Abraham. Want wat God beloofde is al voor een groot deel vervuld. Jezus is gekomen, we hebben net avondmaal gevierd. Maar er komt nog een deel achteraan. Het land en de stad van God. We mogen leven in geloof, want hij staat garant voor onze plek in zijn land.